Goedenavond, gemeente. De kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst, waarin proponent A.M. van Manen uit Weesp voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is uit 2 Petrus 3. De kerkdiensten van zondag 1 mei, in de ochtenddienst om 9:30, hoopt dominee Van de Wind voor te gaan, en in de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Voets voor te gaan. Mededeling, u wordt nog herinnerd aan de sing-in na deze dienst hier in de kerk. Iedereen van harte welkom om samen met de jeugdvereniging te zingen tot eer van God. Er zijn vandaag de volgende collecten. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede is voor de kerk en de derde collecte is de extra collecte voor de instandhouding van de eredienst. De collecte wordt bij de uitgang gehouden, van harte aanbevolen. De voorzang is Psalm 81 vers 10. Eert geen uitlands God, wacht u voor uw zielen. De kerkraad wenst u en jou hier en thuis een gezegende dienst toe.
Onze hulp en al onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en niet loslaat. De werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten we de Heere God loven voor zijn goedheid en voor zijn majesteit. En dat willen we niet alleen doen vanwege het lekkere weer vandaag, want dat is zeker een reden om God te loven, maar vooral vanwege het zenden van zijn zoon naar deze aarde. Vanwege het laten zien van zijn genade. En we willen Gods lof zingen uit Psalm 146, vers 1. prijs de Heer met blijde galmen, want gij mijn ziel, gij hebt rijke stof. We zingen Psalm 146, vers 1 en vers 8. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbare woord. Mijn ziel zo vaak vol angst en vol met zorgen wacht sterker op de Heer dan wacht dus op de morgen. De morgen. Ach, wanneer? En ik hoop dat u en jij dat van harte meezingen en dat jullie dat ook doen. De Heere verwachten in voor- en tegenspoed, maar vooral ook, en daar gaat deze psalm over, zijn toekomst verwachten. Hem verwachten op de wolken. We zingen Psalm 130, vers 3 als antwoord op de geloofsbelijdenis. Doen we vanavond in verbondenheid met de kerk van alle tijden en met de kerk van alle plaatsen belijdenis van ons geloof. En in ieder van u en van jou spreken met mij, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij wederom opgestaan uit de doden en hij is opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Voordat we met elkaar Gods woord gaan openen, willen we eerst bidden of de Heilige Geest zo onder ons en in ons wil zijn dat we een open oor en bovenal een open hart hebben voor zijn woord. Laten we daar met elkaar om bidden. Genadige en barmhartige God. Ja, wat een cadeau. Wat een prachtig geschenk. Dat we voor de tweede keer vandaag in de kerk zijn of thuis verbonden zijn met uw gemeente. Ja, dat laat zien dat u genadig bent. Dat uw hart open staat voor ons zondige mensen. Dat u niet wil dat wij verloren gaan, maar eeuwig leven. Heren, heel, heel hartelijk dank dat u dat doet. Dat u zo'n God bent. Ja, wat een liefde. Wat een onverdiende liefde zit daarachter. Dat u de kerkdeur liet openzetten en dat u uw hart openzette. En ons daarin een blik gunt. Ja, woorden schieten tekort. Niet alleen nu, maar ook straks voor eeuwig. Om onze dank te uiten voor wie u bent. Zo genadig, zo vol goedheid, zo liefdevol. Ja, heren, dat is om stil van te worden. En verwonderd. En tegelijkertijd, heren, het is ook om ons te schamen. Want die verwondering en die dankbaarheid ontbreekt zo vaak in ons leven. Dan denken we meer aan onszelf dan aan u. En dat beleiden we u met schaamte. Wat brengen wij er soms weinig van terecht? Van dat dienen van u. En wat laten we het soms weinig merken aan onze collega's, onze buren, onze kinderen. Dat u een God bent om van te houden. Heren, dan mogen wij wel dubbel stil worden. Om wie u bent en om wie wij zijn. En maak ons dan ook maar stil. En laat het tot ons doordringen. Zodat we eerbiedig zijn eerbiedig voor u als uw woord straks opengaat. Want we horen vanavond niet zomaar wat, we horen niet zomaar wat als uw woord klinkt, maar dan gaat er iets van de hemel open. U laat uw hart zien. Dat mogen we geloven. En daar willen wij u om bidden. Want u heeft het beloofd dat als uw gemeente samenkomt, dat u er dan ook bent. En dat u dan een God bent die spreekt, uw hart voor goedheid opent en door uw geest werkt. En als u dat belooft en dat doet u, dan gaan er vanavond grote dingen gebeuren. Want dan bent u er zelf. Of wij nu in de kerk zijn of met de livestream verbonden. En daarom bidden wij u. Ja, we smeken het u. Raak met uw hart ons hart. Door dat wonderlijke woord van uzelf, Heere, laat ons hart verbreken door uw geduld. En breek door al onze barrières heen van onverschilligheid, van kleingeloof, van opgeklopte vroomheid. Breek er doorheen door uw genade en goedheid, zodat we uw liefde zien en ervaren en naar u, de genadige God, vluchten. En wilt u dan niemand overslaan? Dat we alle hier in de kerk en thuis met blijdschap uw stem horen. Ja, Heere, dat we ons zalig horen. Doe het tot eer van uw naam, zodat Brugge het ziet. God heeft hier wat wonderlijks gedaan. Heere, u weet wie wij zijn. Ook al ken ik de gemeente niet, maar u kent zelfs onze naam. U weet wat we meedragen in het leven. U weet alle dutsen en butsen die we in het leven hebben opgelopen. U kent ons hart, wat daarin omgaat aan zorgen, aan vragen, aan pijn, aan verlangens. Als we daarom hongerig zijn naar uw woord, of als we het eigenlijk wel best vinden. En Heer, omdat u dat weet, weet u ook wat we nodig hebben. Koning van de kerk, breng ons terug als we afgedwaald zijn. Til ons op als we in de zonde liggen. Bestraf ons als dat nodig is, maar bemoedig ons ook. Geef ons uitzicht in uitzichtloosheid. En neem ons daarom mee in uw woord, in de genade en in die liefde die u bewees in de komst van uw Zoon. O Heilige Geest, zet daarom deze dienst in vuur en vlam. Zodat levens veranderd worden, voor het eerst of opnieuw. Doorwaar uw woord daarom met uw kracht. Leg mij de woorden in de mond. Nee, verdiend hebben we het niet, maar we smeken het u voor heel uw gemeente. In het bijzonder voor onze jongeren. Wat leven ze in bizarre tijden? Wat komt er veel op hen af, zoveel wat hen afleidt? Maar Heere, laat dan uw lokstem horen. Overtuig hen, trek hen. Ja, dat bidden we ook voor de kinderen. Wilt u zorgen dat ze het kunnen volgen vanavond, maar bovenal dat ze u volgen. Heere, zegen deze dienst. Geef ons allemaal wat we nodig hebben. Wees met de koster, de organist, de broeders van de kerkraad. Maar ook met hen die op de achtergrond de taak hebben. Zegen ons allemaal. En maak deze dienst zo vol van uw heil. Vol van uw heerlijkheid. Vol van uw genade, ja. Vol van uzelf. Dat bidden wij u. Om uw Zoon, Jezus Christus, onze Heere. Die met u en de Geest leeft en regeert tot in alle eeuwigheid. Amen. We openen vanavond het woord van de Heer onze God in de tweede brief van de apostel Petrus. En we lezen daarvan het derde hoofdstuk. We lezen 2 Petrus 3 in het geheel. En in 2 Petrus 3 gaat het over de wederkomst. En dan moeten we even weten dat in het Nieuwe Testament de wederkomst heel vaak als bewijs wordt gezien van Pasen. Moet u thuis maar 1 Thessalonicenzen 1 nalezen. Daar noemt Paulus dat. Dat de wederkomst van Christus een bewijs is dat Christus de levende is. Dat Christus is opgestaan. En trouwens, alles wat er bij de wederkomst gaat gebeuren, de opstanding uit de dood, ook dat is een vrucht van Pasen. Omdat Christus opstond, zo ook wij straks. Nou, daar gaat het over in 2 Petrus 3. Met alle twijfels en alle vragen die daar rondom kunnen spelen. Dus we lezen 2 Petrus 3. Deze tweede brief, geliefde, schrijf ik u nu. In beide wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid op. opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn. En het gebod van de Heere en zaligmaker dat door middel van ons apostelen verkondigd is. Dit moet u allereerst weten. Dat er in de laatste der dagen spotters zullen komen die naar hun eigen begeerte zullen wandelen en zeggen: waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de Vader ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. Want willens en wetens is het hun onbekend. Dat door het woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn. Evenals de aarde die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was vergaan overspoeld door het water. Maar de hemelen die er nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefde, dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat alle tot bekering komen. Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan. En de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht? U die de komst van de dag van God verwacht en daarna verlangt. De dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefde, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetloos voor hem, door hem bevonden te worden in vrede. En beschouw het geduld van onze Heer als zaligheid. Zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft. Zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige dingen die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien tot hun eigen verderf, net als de andere schriften. U dan, geliefde, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normeloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. Maar groei in de genade en kennis van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. Tot zover de schriftlezing. En bij dit gedeelte willen we ook stilstaan vanavond. En u begrijpt wel, we kunnen niet alles uitputtend behandelen. Maar ik wil de aandacht vragen voor een aantal zaken. En dat willen we doen onder het thema de tweede paasdag. De eerste paasdag was toen de Heer Jezus opstond uit de dood. En de tweede paasdag is wanneer hij terugkomt op de wolken. En bij die tweede paasdag willen we aandacht hebben voor 2 punten. Allereerst het wachten van God. En daar gaat het over in vers 9. En ik zal dat u nog een keer lezen. Daar staat: de Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar hij heeft geduld met ons. Met andere woorden, God wacht nog. Dat is het eerste punt, het wachten van God. Als tweede punt hebben we het verwachten van de gemeente. En daar gaat het over in vers 13. Maar wij, dat is de gemeente, verwachten overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Dus we gaan stilstaan bij de tweede paasdag. En dan hebben we dan aandacht voor het wachten van God en het verwachten van de gemeente. Maar voordat we daarbij gaan stilstaan, gaan we eerst met elkaar zingen. En dat gaan we doen uit Psalm 96. Allereerst het 6e vers. Aanbid hem nederig al uw leven Hem die in het heiligdom verheven. Een goddelijk licht van zich verspreidt. En waarom zouden we dat doen? Nou, zegt de dichter in vers 9. Juicht al voor het aangezicht van de Heere, want hij komt. Die de aarde zal regeren. U hoort wel, deze psalm gaat ook over de wederkomst van Christus. En over de levenswandel die daarbij hoort. Bij het verwachten van zijn komst. En dat leek mij een prachtige psalm om te zingen als inleiding op de preek. Psalm 96, vers 6 en 9.
Thank you.
Gemeente, als antwoord op de verkondiging zingen we opnieuw over de wederkomst. En dan uit Psalm 98, vers 4. En daar hopen we de preek ook mee te eindigen. Met de troost en de vreugde die daarin te vinden is in de wederkomst. En laat daarom alle stromen vrolijk zingen, want hij komt. Het is nog maar even en hij komt. Dus vandaar Psalm 98, vers 4 als antwoord op de verkondiging. Gemeente, jongens en meiden, ik denk dat jullie hem wel kennen. Toch? Die hele oude man. Simeon. Simeon, die hele oude man die in de tempel was toen Jozef en Maria daar ook waren samen met de Heer Jezus. En die toen de Heer Jezus in zijn armen nam, want zo blij was hij met de Heer Jezus. Eindelijk was de beloofde Messias geboren. Zijn zaligmaker. De redder van zondaren. En wat was Simeon daar blij mee? En dat kan je wel begrijpen, toch? Want wat had Simeon er lang op moeten wachten? Heel lang zelfs. Maar weet je, toch was Simeon blijven verwachten. Hij bleef de Heer Jezus verwachten omdat de Heere God hem beloofd had. Simeon, je zal niet sterven voordat je de Heer Jezus gezien hebt. En daarom bleef Simeon verwachten, al duurde het superlang. Maar Simeon vertrouwde op het woord van God, al moest hij heel lang wachten. En weet je, jongens en meiden, dat is soms best wel lastig. Vind je ook niet, als iemand iets belooft en je moet dan heel lang gaan zitten wachten. Ik weet niet wanneer jullie jarig zijn, maar ik ben zelf in oktober jarig. En ik weet dat nog heel goed. Ik was net een week geleden 11 geworden en toen liep ik in de winkel en toen zag ik zo'n hele mooie trein, zo'n Lego trein. En die wilde ik echt al een hele poos hebben, die trein. Dus ik vroeg aan mijn moeder, mama, mag ik die trein hebben? Ik wil hem zo graag hebben. En weet je wat mijn moeder toen tegen mij zei? Ja, die trein die krijg je van me. Ja, en wat was ik blij. Maar ik had niet helemaal goed geluisterd, want ze zei er ook nog wat achteraan. Ze zei, je krijgt hem pas als je jarig bent. Maar mama, dat duurt nog super lang. Ik ben net jarig geweest. Maar toch, ik moest wachten tot ik weer jarig was. Al duurde het superlang. Ja, en wat duurde het lang? Meer dan 350 nachtjes slapen. Maar toch, hoe lang ik ook moest wachten, er was wel iets wat ik echt heel erg fijn vond. Weet je wat dat was? Nou, mijn moeder had tegen mij gezegd dat ik die trein kreeg. En als mama je wat belooft, dan doet ze het, toch? Want beloofd is beloofd. En weet je, jongens en meiden, en dat vind ik nog mooier. De Heere God belooft jou en mij ook hele prachtige cadeaus. Wist je dat? Daar begon hij al mee toen je het voor het eerst in de kerk was. Toen je gedoopt werd, toen beloofde hij het al. Ik wil jouw vader zijn en jij mag mijn kind zijn. En daarna ging hij door met beloven en hij zei, als jij van de Heer Jezus houdt, omdat de Heer Jezus zoveel van jou houdt, dan mag je straks voor altijd bij mij zijn. Voor altijd bij mij wonen. Maar jongens en meiden, wanneer is straks? Misschien duurt dat nog wel super lang. En toch, en dat moet je maar goed onthouden vanavond. En toch is er iets wat heel fijn is. Al moeten we misschien heel lang wachten, er is wel iets wat heel fijn is. De Heere God heeft het beloofd. Hij zei, dat krijg je van mij. En weet je, als de Heere God wat belooft, dan doet hij het ook. Want beloofd is beloofd. Maar gemeente, dat kindelijke vertrouwen, God vertrouwen op zijn woord, dat is soms ontzettend lastig, vindt u ook niet? Dat is soms zo lastig vol te houden. Helemaal als het op de proef wordt gesteld. En misschien herkent u dat wel in uw leven. Misschien ook wel als het vanavond in 2 Petrus 3 gaat over die belofte van de wederkomst. Dat u het maar wat lang vindt duren. Ja, de Heere God heeft het wel beloofd in zijn woord. En het gaat gebeuren. En daarom zien we vol verwachting uit naar die dag. In ieder geval mag ik hopen dat u dat doet. Om straks voor eeuwig bij hem te zijn. Om hem eeuwig te loven en te prijzen. Maar ja, wat duurt het lang? En misschien hoopt u wel dat hij tijdens de coronacrisis terug zal komen. Maar nee. En toen begon de twijfel een beetje te groeien. Zouden Gods beloftenissen verder haar vervulling missen en gewoon vruchteloos worden afgewacht van geslacht tot geslacht? Ja, is beloofd bij God eigenlijk wel beloofd? Nou, dat was precies de vraag die er ook was in de tijd van de apostel Petrus. Er waren steeds meer mensen in die gemeente die twijfelden aan Gods belofte over de wederkomst. Ja, God heeft het wel beloofd, maar waar blijft de Heer Jezus dan? En de twijfel sloeg toe in die gemeente. Lees maar mee in vers 4. Daar hebben ze het hardop daarover, over die twijfel. Waar blijft de vervulling van de belofte van zijn komst? Met andere woorden, wachten wij niet tevergeefs op die wederkomst? Zou het eigenlijk wel waar zijn wat God ons beloofd heeft? En weet u, in die gemeente sloeg die twijfel en die vragen om in spot en in kritiek. En je hoort dat ook in dat laatste zinnetje van vers 4. Alle dingen blijven zoals het was vanaf het begin van de schepping. Anders gezegd, er is niks veranderd en er zal niks veranderen. Jezus komt niet terug. De spot droop er vanaf. God heeft het wel beloofd, maar hij doet het niet. Dus hoe bedoelt u, God is betrouwbaar en beloofd is beloofd? Ja, dat kan zomaar gebeuren hoor. Dat je twijfels en je vragen omslaan in spot en in ongeloof. Of niet, jonge vriend? Begon met dat stemmetje in je hoofd. Waarom zou ik eigenlijk nog naar de kerk gaan? De diensten zijn saai en die psalmen zijn zo niet meer van deze tijd. En je begon langzaam te twijfelen. En je begon een beetje cynisch te worden. Wat doen we hier eigenlijk met z'n allen? Heeft het wel zin? En toen sloeg de twijfel en de vragen om in spot en in ongeloof. En je zit hier wel, maar je denkt, ik zit hier voor niks. Ik verdoe hier gewoon mijn tijd. Wat doe ik hier eigenlijk? Nou ja, laat ik het je maar gewoon vragen vanavond. Wat doe je hier eigenlijk? Haak je aan God en aan zijn belofte of haak je af? We gaan vanavond zien, dat maakt een wereld van verschil. Een eeuwigheid van verschil. Nou ja, in die gemeente sloeg de twijfel om in spot en in ongeloof. En dat ging samen met wat er in vers 3 staat. Die twijfel aan God en aan zijn belofte ging samen met wandelen naar eigen begeerte. Nee, ze deden niet wat God begeerde, maar ze deden vooral waar ze zelf zin in hadden. Ze deden wat de wereld deed, ze dachten hoe de wereld dacht. En ze waren vooral bezig met het hier en nu, met het leven van elke dag. Het waren gemeenteleden geworden die als levensmotto hadden, haal uit het leven wat erin zit. Wat je leeft, tenslotte maar één keer. Dus maak er vooral wat van. En na mij, nou ja, na mij, de zondvloed. Toen ik dit las, gemeente, in 2 Petrus 3, toen dacht ik, het lijkt 2022 wel. Vindt u niet? Nu we eindelijk weer wat mogen gaan doen, hè? Nu de meeste coronamaatregelen voorbij lijken te zijn, gaan we eerst even de schade inhalen. Na aankomende zomer moeten we het er vooral weer van gaan nemen. We moeten genieten, het maximale eruit halen. En we moeten ervaringen opdoen en herinneringen maken. In ieder geval, dat hoor ik elke keer in de reclames, dat we dat moeten doen. Herinneringen maken. Maar gemeente, we leven toch voor de toekomst. En niet voor het verleden. En niet voor het hier en nu. Nou ja, in die gemeente, daar blijkbaar wel. En ik ken dat ook wel een beetje bij mezelf. Het kan maar zo gebeuren dat je gaat doen waar je zelf zin in hebt. En God belandt op een zijspoor. Ja, en weet u, dan zit je ook niet echt meer te wachten op die komst van de Heer Jezus. Want waarom zou je eigenlijk nog? Je hebt het hier prima naar je zin. En de toekomst, ja, dat moet je nog maar zien. En toen we net lazen uit 2 Petrus 3 over de Heer Jezus, die komt als een dief in de nacht. Toen schrok je eigenlijk een beetje. Onverwachts. Ja. Maar zo had Petrus het niet bedoeld. Hij hoopte eigenlijk dat u dacht, zal het dan vannacht zijn dat hij terugkomt? Want ik zie er zo naar uit. Ja, ziet u, het kan zomaar gebeuren, hè, dat die wereldse manier van denken ons denken beïnvloedt en verandert. En dat waren niet alleen, weet je, de mensen die meededen in de gemeente, die begonnen te twijfelen. Nee, die hele gemeente begon te twijfelen. Zelfs zij die de Heer echt wilden dienen en die de Heer Jezus echt lief hadden. Ze begonnen zich ook vragen te stellen in die gemeente. En dat kunt u zich denk ik wel voorstellen. Want als iedereen om je heen maar twijfelt en alle vragen maar gesteld moeten kunnen worden. En iedereen maar vraagtekens zet bij Gods woord en je het steeds vaker om je heen hoort. Waarom zou je dat nog doen, dat geloof in die toekomst? Ja, voordat je door hebt, verander je ook. Begin je ook te twijfelen. En begin je te denken, waar maak ik me eigenlijk ook zo druk over? Leef toch gewoon je leven zoals jij daar zin in hebt. En God en de eeuwige toekomst, nou ja. Je haalt je schouders erbij op. Maar weet u wel, als Petrus dat hoort, dat die gemeente zo begint te denken, dan haalt Petrus zijn schouders daar niet bij op. Of beter gezegd, de Heilige Geest haalt zijn schouders daar niet bij op. Want het kan zo niet langer. God kan het niet aanzien dat mensen aan zijn belofte twijfelen. En daarom moet Petrus de gemeente onderwijs gaan geven. En lees er maar mee in vers 8. Laat vooral dit u niet ontgaan, geliefde. Dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar. En 1000 jaar als 1 dag. Zo begint Petrus in deze brief onderwijs te geven. En ik vond het een bijzondere inzet. U ook niet? Petrus slaat niet met zijn vuist op tafel. Hij geeft die gemeente niet even een forse uitbrander. Dat kunt u toch niet maken, twijfelen aan die wederkomst. Hij zegt ook niet, u moet gewoon geloven. Kom op zeg. Nee. Dat lees ik allemaal niet in deze brief. Want blijkbaar weet Petrus dat. Dat je zomaar vertwijfeld kunt raken door wat er om je heen gebeurt. Dat Gods beloftes, zo schrijft hij, je zomaar kunnen ontgaan. Want weet u wat dat woordje ontgaan uit vers 8 betekent? Dat betekent zoiets als verborgen raken. Je zou het zelfs kunnen vertalen als vergeten. Ja, dat is iets waar je vroeger zo vol van was, waar je zo naar uitzag, naar de komst van de Heer Jezus. Maar het is een beetje naar de achtergrond verdwenen. En je denkt er niet meer aan. En je leeft er niet meer bij. Herkent u dat? Vroeger waren die beloften van God zo ontzettend belangrijk. Stond u ermee op en ging u ermee naar bed, zo gezegd. En nu is het zomaar buiten beeld verdwenen. Ja, en die apostel Petrus, die wist dat maar al te goed. Want weet u nog, vol vertrouwen stapte hij zo op die zee. Zo de Heer Jezus tegemoet. En een paar tellen later keek hij om zich heen en sloeg de twijfel toe. Verdween Jezus uit beeld. Kan zomaar gebeuren. Misschien sloeg de twijfel bij u ook wel toe. Door de zorg en de problemen die u meemaakte. Of gewoon het leven van elke dag, wat u zo druk maakt. Of net de ene vraag van uw collega op uw werk. En nu zit u hier. Ja, fijn dat u hier zit allereerst, maar misschien wel met een hart vol twijfel. En weet u, dan gaat God u vanavond onderwijs geven. En hij schudt u als het ware wakker. En dat doet hij, en dat wil ik toch even onderstrepen, dat doet hij heel liefdevol. Dat heeft u toch wel gehoord tijdens de schriftlezing. Hoe vaak Petrus in dit gedeelte het woord geliefde gebruikt. Dat is mijn liefst 5 keer. Want zo moet Petrus namens God die twijfelaars doen en ons nu aanspreken. Geliefde. Ik hou van jullie, zegt God. En daarom spreek ik u aan op uw zonde en op uw twijfel. En op die beloften die uit beeld verdwenen zijn. Want ik heb u lief. En daarom heb ik u niet over voor de twijfel, maar wil u vaste grond onder de voeten geven. Geliefde. Geliefde, ik ga u onderwijs geven, zegt God. En bij dat onderwijs leg ik de vinger op de zere plek. Op de plek waar het zo vaak fout gaat bij u en bij mij. En weet u welke plek dat is? Dat is die plek dat we zelf wel denken dat we weten hoe het allemaal zit. En dat we zelf wel denken dat we weten hoe het allemaal moet. En dat we zo geen rekening meer houden met God en met zijn woord. Maar zegt Petrus in 2 Petrus 3, weet u waar u mee moet rekenen? U moet rekenen zoals God rekent. En God rekent echt anders dan u en dan ik. Want 1000 jaar zijn bij de Heere als 1 dag. En 1 dag is als 1000 jaar. Met andere woorden, al dat wachten van u en van mij op de Heer Jezus, dat is voor God maar eventjes. En als u denkt, het duurt maar en het duurt maar. En wanneer komt de Heer Jezus terug en waar blijft u nu? Daar zegt God, de Heer Jezus staat als het ware al met de deurklink van de hemeldeur in zijn hand. Het is nog maar even. En de deurklink gaat naar beneden en hij komt. Ik zou bijna zeggen, het is nog een paar tellen in die tijdsrekening van God. Zijn komst staat voor de deur. Ja, dat zegt God vanavond. De Heer Jezus komt eraan. Nog even, en de bazuin zal klinken, en de doden zullen opstaan, en hij zal komen. Ja, want dat is wat de Heer Jezus belooft, hè? Matthäus 24. Als hij daar uitlegt wat er gaat gebeuren aan ellende en aan narigheid in de laatste der dagen, dan zegt hij daarbij dat we daar zomaar vertwijfeld kunnen raken. Maar hij zegt vooral dit. Weet dit. Het einde is nabij. En als de Heer Jezus dat nu al 2000 jaar geleden zei, hè, zal het einde dan niet echt nabij zijn? Ja, zegt Petrus, nog maar even en hij komt terug. Zijn komst staat voor de deur. En als iets voor de deur staat, dan is het dichtbij. Dat weet iedereen. Als iets voor de deur staat, dan is het binnen handbereik. Toch? Als die postbezorger bij u aanbelt, dan doet u open en u heeft uw pakketje. Als iets voor de deur staat, is het dichtbij. Als zijn komst voor de deur staat, is het dichtbij. Nog even en hij komt terug. Maar vroeg die gemeente toen, en misschien ook u wel, misschien vraagt u dat zich ook wel af. Waar blijft hij dan? Oh, als het nog even is, wanneer komt hij dan? Waarom laat zijn komst nog op zich wachten? Nee, dat is niet omdat Gods beloften hem ontgaan zijn, omdat hij zijn belofte vergeten is. En dat is ook niet omdat hij zijn belofte niet na wil komen. Wat denkt u? Denkt u echt dat God zijn belofte niet zal vervullen? Het is net Pasen geweest, hè? Daar hebben we toch bij stilgestaan met Pasen. Dat de Heere verlossing had beloofd en dat hij verlossing heeft gegeven. Hoeveel het hem ook kostte. Al kostte het hem zijn zoon en al kostte het de zoon zijn leven. Maar God vervult zijn belofte, koste wat het kost. Ja, dan denkt u toch niet dat hij deze belofte laat schieten. Dat hij deze belofte niet nakomt. Maar toch, waarom duurt het dan zo lang? Als het nog maar even was, waarom is hij er dan nog niet? Nou, en hoewel ik jammer vind dat hij nog niet teruggekomen is, vond ik dit antwoord van Petrus wel ontzettend mooi. Dat antwoord wat hij geeft halverwege vers 9 op die vraag. Hij schrijft, God is nog niet teruggekomen omdat hij geduld heeft met ons. Je zou kunnen zeggen, hij houdt het nog vol met ons. Waar wij God elke keer ontzettend veel pijn doen met onze zonden. En dan weet u denk ik wel, met welke zonde? Die ene zonde waar u niet mee kan breken. En u trapt daar God zo ontzettend mee op zijn hart. En u daagt God als het ware uit om toornig te worden. Om te komen met zijn oordeel. En toch, schrijft Petrus, toch is hij nog niet teruggekomen. Want hij is geduldig. God houdt zich in liefde en genade. Net zoals in de tijd van Noach, hè. God had tegen Noach gezegd, Noach, die goddeloosheid en die zonde van deze aarde, het is me te veel. Ik kom met mijn oordeel. Ik ga die mensen straffen. En toen zei God daarbij tegen Noach, Noach, je moet een ark bouwen. En Noach bouwde een ark en het duurde 120 jaar. 120 jaar geduld van God, jonge vrienden. En nu niet zeggen, die 120 jaar had Noach nodig om die ark te bouwen. Dat is echt niet zo. Als God direct had willen komen met zijn oordeel, had hij Noach echt wel een ark erbij gegeven. Maar God gaf nog 120 jaar van zijn geduld. 120 jaar van zijn genade. Ja, zegt Petrus, en precies daarom is God nog niet teruggekomen. Om jouw genadetijd te geven. Om jouw tijd te geven om je te bekeren. Hij heeft nog geduld met u, met mij. En in Engelse vertalingen, dat vond ik wel mooi, dat wil ik toch even met u delen, wordt dat Griekse woord voor geduld vertaald met één woordje. En dat woordje is long suffering. En misschien hoort u daar wel een bekend woordje in. Er zit het woordje suffering in. En dat betekent pijn of lijden. Nou, dat is wat dat woord geduld betekent. God heeft long suffering. God heeft een soort pijn in zijn hart. Ja, pijn vanwege onze zonde dat we hem elke keer weer aan de kant schuiven en soms niets met hem te maken willen hebben. Ja, daar heeft hij pijn van. Maar hij heeft vooral pijn van iets anders. Weet u misschien wat het is waar God ontzettend veel pijn van heeft? Van de gedachte dat u verloren gaat. Daar krijgt God ontzettend veel pijn van in zijn hart. Het staat er niet voor niets, zo liefdevol in vers 9. Hij heeft geduld met ons, omdat hij niet wil dat enige verloren gaan, maar dat alle tot bekering komen. God moet er echt niet aan denken dat u zich niet bekeert. Eerbiedig bedoeld hoor, maar God krijgt er echt pijn van in zijn hart als hij daaraan denkt. Want hij heeft u daar niet voor over, voor die hel, voor die put, die brand van vuur en zilver. Hoort u dat? De Heer Jezus is nog niet teruggekomen omdat hij u niet wil veroordelen straks. Hij wil niet dat u verloren gaat. Zal ik het zo zeggen vanavond? God maakt zich zorgen over uw toekomst. En hij maakt zich te druk mee. En hij maakt zich zorgen over uw zonde. Want als uw zonden niet vergeven worden en als u zich niet bekeert, moet hij straks zeggen, ga weg van mij, want ik ken je helemaal niet. Om dan voor eeuwig verloren te gaan. Maar daar heeft God geen verlangen in, zegt Petrus. Maar daar heeft hij verlangen in. dat u zich bekeert en dat u leeft. Hij wil niets liever dan u er ook bij hebben. Zodat als hij straks terugkomt op de wolken van de hemel, dat u dan voor eeuwig bij hem mag zijn. Dat is wat God wil. Niets liever dan dat. Het staat er hier toch? Zwart op wit. Hij wil niet dat er ook maar één verloren gaat. Hoor je dat? Hij wil niet dat er ook maar één verloren gaat. Zo geduldig is God, zegt Petrus. Als er ook maar één hier in de kerk zit die verloren zal gaan door ongeloof. Ja, dan zal God toch nog even wachten met terugkomen. Want hij moet er niet aan denken dat er ook maar één verloren gaat. Zoveel hart heeft hij voor u. Zoveel geduld heeft hij. Omdat hij niet wil dat je verloren gaat, maar dat u leeft. En daarom mag u elke dag en ook elke zondag weer uit het woord lezen. En daarom stond vanavond de kerkdeur open. En daarom kreeg u als gemeente afgelopen maandag nieuwe leden. Om Gods werk hier in Bruchem voor te zetten. Omdat hij niet wil dat er ook maar één verloren gaat. En daarom kwam hij afgelopen week nog niet terug. Om jou nog de tijd te geven om je te bekeren. Zodat je mag leven. Ja, hij geeft u nog de tijd. Ik weet niet hoe lang nog. Ik zei net een paar tellen en hij komt terug. Maar één ding weet ik. Hij geeft u nu de tijd. Zoals dat gedichtje dat zegt, hè. Nog is het tijd. De Heere geeft genade. De toegang is vrij door Golgotha. Door Jezus Christus, die heel dat zondige gedoe van mij wilde dragen aan het kruis. Die heel dat zondige gedrag van u en mij eronder wilde krijgen. En het overwon door zijn opstanding. En daar wil hij ons in laten delen. En daarom zegt hij vanavond, er is vergeving, er is verzoening, want ik ben geduldig. Jezus wil je redder zijn. Niets liever dan dat. Ja, dat is wat dat woordje genade betekent. Dat hij nog niet teruggekomen is, omdat hij van u en van mij houdt. En omdat hij niet wil dat je verloren gaat. En gemeente, als je die genade een beetje leert kennen, die genade van God, en bij die liefde van hem leeft, dan begrijpt u ook waarom Petrus in dit hoofdstuk elke keer de gemeente aanspoort om voor die genadige en liefdevolle God te leven. Ja, want als hij je zonde vergeven heeft, toch? En je leert zijn liefde kennen, dan wil je toch niets liever dan voor die God leven. Dan wil je niets liever dan God lief hebben boven alles en je naast als jezelf. Want hij heeft mij lief. Ja, dan ga je echt anders leven. Als je die God kent. En dan ga je anders kijken naar de wereld om je heen. En dan ga je verlangen naar die dag waarop hij komen zal. Mijn God, die bron van mijn vreugd, die bron van mijn vergeving. Die bron van genade. Ja, om dan voor eeuwig bij hem te zijn. En daarom verwachten en verlangen wij die dag, schrijft Petrus. Nee, hij schrijft niet, die dag gaan we verlangen. Hij schrijft, wij verlangen die dag. De Nederlandse geloofsbelijdenis schrijft erachteraan, wij verwachten die dag met een groot verlangen. Ja, en dat vind ik wel mooi. Vind ik echt mooi. Omdat de Heer Jezus gewacht heeft met terugkomen. Omdat hij gewacht heeft op mij, op u. Daarom verwacht ik zijn komst. En verwachten wij die dag met een groot verlangen. Nee, laat dat duidelijk zijn. Dat verwachten waar Petrus het hier over heeft, dat is iets anders dan afwachten. Verwachten is niet hetzelfde als afwachten, zo in de zin van, nou, we wachten wel af hoe het loopt. En we kijken wel wanneer die komt. En we gaan ondertussen een beetje naar de kerk, want dat hoort erbij. En we gaan er maar vanuit dat het goed zit. En dat we straks aan de goede kant staan, bij de schapen en niet bij de bokken. Oh ja? En dat weet u ook echt? Dat het goed zit tussen u en God. Ja, denkt u, dat hoop ik maar. En het is maar afwachten. Oh ja? Ja, we zien wel. Nou, gemeente, dat is de ene kant. Zulke mensen zijn er ook hier in de gemeente. Die afwachten in onverschilligheid. We kijken wel hoe het loopt en we zien wel hoe het gaat en we zien wel wanneer die terugkomt. En er is ook een tweede categorie afwachters. Klinkt net iets mooier en net iets vromer. Die zeggen, nou, God moet het je toch geven. En als hij niet in je hart werkt, als hij je niet bekeert, dan houdt het op. Dus we wachten maar af tot hij er een keer aan begint. Oh ja? Is dat de boodschap van het evangelie? Dat God dat niet zo graag wil en dat daarom voor ons maar wat afwachten is? Is dat die liefde en dat geduld van God waar we het net over hadden met elkaar? Of is dit gewoon echt een hele vrome smoes om onbekeerd te blijven vanavond? Zal ik het eens heel scherp zeggen vanavond? Als u zo af zit te wachten, dan bent u niet alleen een afwachter, maar dan bent u ook een afvaller. Ja, als u hier een beetje in de kerk zit te zitten en u denkt, nou, ja, we zien wel, we kijken wel wanneer die komt, dan bent u een afvaller. Ja, net zoals die dwaze maag die uit die gelijkenis. Dat waren ook van die afwachters. Ja, ze gingen op reis en ze liepen met die anderen mee. Maar ondertussen waren ze helemaal niet voorbereid. En ze hadden geen olie in hun kruikjes. En ze zaten eigenlijk ook helemaal niet te wachten op de Heer Jezus. Want ja, waarom zouden ze eigenlijk? Waarom zal het mooi zijn om straks voor eeuwig bij de Heer Jezus te zijn? Geen idee. Ze wachten maar wat af. Ja, een eeuwig bruiloftfeest, zo dachten ze. Dat klinkt mooi, maar Jezus? Geen idee. Maar gemeente, als u zo een beetje meeloopt en een beetje afwacht, dan eindigt u straks wel buiten die bruiloftzaal. En daar moet ik echt niet aan denken. We zeiden het net, God moet daar niet aan denken. En daarom zou ik vanavond haast willen zeggen, stop daar eens mee. Met dat afwachten, ga eens verwachten. Want ja, verwachten, dat is echt iets heel anders. Verwachten is levend. Verwachten ziet uit naar hem van wie je houdt. Dat je ziet op het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Hij voor mij. En dat je dan helemaal uitziet naar zijn komst. Om hem straks eeuwig te kunnen loven en te danken voor wat hij voor jou gedaan heeft. Ja, dat je ontzettend veel van hem houdt omdat hij van jou houdt. Dat hij je zo lief had dat hij zijn leven gaf om jou te redden. Ja, dan ga je rijkhalsend uitzien naar zijn komst. Heren, wanneer komt die dag? Ja, dat is verwachten. Want kijk, jongens en meiden. Zijn jullie wel eens verliefd geweest? Nou ja, ik denk wel, bijna alle jongens en meiden zijn wel een keer verliefd geweest, toch? En weet je wat er gebeurt als je op iemand verliefd bent? Ja, dan moet je elke keer aan die andere persoon denken. Hè? En je wil die ander even een berichtje sturen. Of je kijkt even naar een foto. Want als je van iemand houdt, dan wil je eigenlijk altijd bij die ander zijn. En ik was een paar weken geleden was ik in Katwijk. En daar zag je dat vroeger ook gewoon gebeuren. Er waren veel mannen en jongens die waren visser en die gingen dan naar zee. En die waren soms heel lang weg. En ze hadden in die tijd hadden ze nog geen telefoontje, kon je niet even een berichtje naar huis sturen hoe het ging. En weet je, tegen die tijd dat die vissers bijna terugkwamen, soms na 6 of wel na 8 weken, liepen de vrouwen en de kinderen over de duinen. En ze tuurden over de zee met hun hand boven de ogen. Zullen dat ze zijn? Komen ze er al aan? Weet je waarom ze dat deden? Ze hielden zoveel van hun papa's en van hun mannen en van hun vriendjes. Dat ze uitzagen. Ze waren verliefd. En daarom zagen ze uit. En weet je, jongens en meiden, als je van de Heer Jezus houdt, en ik hoop echt dat je dat doet, dan heb je dat ook. Als je dan 's morgens wakker wordt, kijk je wel eens uit het raam. Komt hij er al aan? En als je dan zo'n hele mooie wolk ziet, dan denk je het wel eens, zal dat hem zijn? Zal die vandaag al komen? Want ik heb daar zoveel zin in om voor eeuwig bij hem te zijn. Nee, dat is niet afwachten, dat is verwachten. Wanneer komt die dag? Die dag dat ik hem ontmoeten mag. Mijn God en zaligmaker. Ja, om hem daar straks in de ogen te kijken, in zijn liefdevolle ogen. En zonder ooit nog te twijfelen zeggen, Heer, ik heb u lief omdat u mij eerst heeft lief gehad. Ja, wat een dag zal dat zijn. Wat een dag. Die dag, schrijft Petrus, waarop hij alle dingen nieuw zal maken. Waarop het voorbij zal zijn met de zonden, met de twijfels, met de vragen, met het verdriet. Ja, wat een dag zal dat zijn. En als je daarover leest in de Bijbel, en ik vind dat ook zo'n prachtig hoofdstuk, Openbaring 21, dan krijg je er gewoon zin in, toch? Heeft u dat niet? Komt hij al? Ja, nou denkt u misschien, dat heb ik niet altijd zo, hoor. Ik heb dat niet elke dag, dat ik op zijn komst zit te wachten. Want soms ben ik gewoon zo druk en ben ik gewoon zo bezig met het leven van het hier en nu en het leven van alle dag. En dan merk ik bij mezelf dat ik het eigenlijk ook best naar mijn zin heb. En helemaal niet op zijn komst zit te wachten. Maar ja, laten we maar eerlijk zijn. Dat herken ik wel. En toch mag ik u ook wat vragen dan. Want als u dan de stem van uw liefste hoort, hè, in het evangelie leest over die gewillige zaligmaker, wat gebeurt er dan? Net zoals die vijf wijze maagden. Die waren ook ingedobbeld, in slaap gevallen. En toen hoorden ze dat de bruidegom kwam en toen stond hun hart weer in vuur en vlam. Herkent u dat ook? Dat u in de Bijbel las over de Heer Jezus en over Goede Vrijdag en over Pasen. Dat hij die weg wilde gaan voor u zondaar. Of dat u aan het avondmaal zat en het weer proefde en het zag dat de Heer goed was. En het drong tot u door, hij voor mij, waar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Of u hoorde dat prachtige lied. Over die dag die komen zal, over die lichtstad met die palen poorten en met die straten van goud, waar ik mijn Heer mag ontmoeten en luisteren naar zijn liefdestem. Daar geen rouw meer en geen tranen in dat nieuwe Jeruzalem. Krijgt u er dan geen zin in? Wordt dat verlangen dan niet levend? Ja toch? Dan trekt zijn liefde je weer naar hem toe. En dan bloeit die verwachting weer helemaal op. Zal ik je zo zeggen? Dan word je gewoon weer eens helemaal verliefd op hem. Op die God. En dat is precies wat ik nodig heb. Dat hij mijn hart weer in vuur en vlam zet. Elke dag opnieuw. En daarom heb ik en ook u het zo nodig dat we elke keer weer samenkomen in de kerk. Om samen te bidden en het contact met de Heere God levend te houden. Door samen te zingen. Uit Gods woord te lezen. Elke dag opnieuw. Ja, want zo wordt dat verlangen en zo wordt die liefde voor hem gevoed. Ja, dat heb je echt nodig, jonge vrienden. Dat je je elke dag weer bezighoudt met het woord. Dat je laat voeden. Dat je je mee laat nemen in dat prachtige evangelie waarin God vertelt wie hij wil zijn voor jou zondaar. Zodat je en naar uit gaat zien, naar die toekomst waar hij jou ook over vertelt en er zin in krijgt. En jongens en meiden, er is een heel mooi boek. Daar gaat dat ook een beetje over. En dat boekje heet De Christenreis. En misschien ken je dat boekje wel. En anders moet je het maar een keer lezen. Of vraag maar aan papa en mama of ze het een keer voor willen lezen. De Christenreis van Bunyan. In dit boekje gaat het over iemand die christen heet. En christen is op weg. Christen is op reis naar de hemel. En onderweg naar de hemel gebeuren soms hele lastige dingen, hele verdrietige dingen. Maar op een gegeven moment, in dat verhaal, komt hij op een hele hoge berg. En die berg heet de Liefelijke Berg. Nou ja, dat klinkt goed, hè? De Liefelijke Berg. En op die berg wonen hele aardige herders. En die herders, die houden ook van de Heere God. En Christen krijgt van een van die herders een verrekijker. En die herder zegt erbij, moet je eens door die verrekijker kijken. En Christen zet die verrekijker tegen zijn ogen aan, en hij tuurt er doorheen. En dan ziet hij heel in de verte de hemelstad liggen. Nee, hij ziet niet zo goed. Het is allemaal een beetje wazig. En hij ziet eigenlijk ook alleen maar de poort van die stad. Maar hij vindt die stad zo geweldig mooi dat hij er weer helemaal zin in krijgt. Dat hij blij wordt en dat hij er vrolijk van wordt. En dat hij even alle ellende vergeet die hij heeft gemaakt. En vol goede moed gaat hij weer verder met zijn reis. Helemaal vrolijk. Ja, dat heb je soms, hè. Dat je in de Bijbel leest en de Heer God laat het je even merken. Dat hij van je houdt. En dat hier Jezus ook voor jouw zonde gestorven is. En dat je op reis bent naar de hemel. En daar word je zo vrolijk van, toch? Daar word ik zo vrolijk van. Nee, dat is geen verhaaltje. Dat is echt. Daar word ik echt ontzettend blij van. Van die toekomst. En niet alleen ik heb dat. Paulus heeft dat ook. Als hij schrijft aan de gemeente van Filippi, zegt hij, ik heb de begeerte om erheen te gaan en bij Christus te zijn. Want dat is gewoon het beste. Ik hou zoveel van de Heer Jezus, dat ik niets liever wil dan bij hem zijn. Niets liever dan dat. Maar ja, denk je vanavond. Daar kunt u wel naar uitzien en daar kunt u wel blij van worden. En daar kunt u wel zin in hebben. Maar gaat dit ook echt gebeuren? Zal hij ook echt terugkomen? Nou ja, laat ik dan maar een vraag aan jou stellen. Heb jij wel eens iets waar je heel veel zin in hebt en waar je echt ontzettend naar uitziet? Stel je even vanavond voor dat je een vriend hebt en die gaat binnenkort trouwen. En het bruidspaar heeft besloten om die bruiloft te houden op een of andere exotische locatie, Bali of zo. En je hebt er ontzettend veel zin in die mooie witte stranden en die prachtige zee. En je kijkt er naar uit, naar die bruiloft met die vriend, op die prachtige locatie, lekker weer. Maar hoe weet je dat je daar mag komen? En hoe weet je dat die bruiloft er ook echt is? Nou ja, zeg je, hij heeft mij eerst beloofd. En daarna heb ik een kaart gekregen, een uitnodiging. En er stond in dat ik mocht komen. En er zat zelfs een vliegticket bij en die was betaald en al. Dus ja, ik weet zeker dat ik komen mag. Een uitnodiging en er is betaald. Nou jonge vriend, zo weet ik ook dat ik er komen mag. Ik heb geen zin in die bruiloft omdat ik dat zelf verzonnen heb. Maar het is omdat ik een uitnodiging kreeg. De Heer God zei tegen mij, ik wil niet dat je verloren gaat, maar dat je voor eeuwig bij me bent. En er zei er ook bij, er is betaald, je kan komen. En daarom weet ik het zeker. En daarom roem ik in God, in dit woord. Want zo heb ik het zelf uit zijn mond gehoord. Daarom weet ik zeker dat die bruiloft er is en dat ik uitgenodigd ben en dat ik komen mag. En niet alleen ik weet dat, ook Petrus wist dat. Hij schrijft dat namelijk in vers 13. Wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. God belooft het en daarom weet ik het zeker. Ik weet zeker dat hij alle dingen straks nieuw gaat maken omdat hij het beloofd heeft. Dat er straks een einde zal zijn aan alle onrechten, aan alle zonden, aan alle verdriet, aan alle oorlog. En alle ziekte. Want hij heeft het gezegd. Hier in 2 Petrus 3. Zwart op wit. In Openbaring staat dat hij zal daar alle tranen van onze ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. En geen rouw en geen jammerklacht en geen moeite. Hij heeft het beloofd. En ik mag er zijn. En als het dan wat langer duurt dan dat ik gehoopt heb. Nou, dan blijven we verwachten. En dan blijven we hopen. Want die belofte staat er. De Heer Jezus heeft het beloofd. Nog een kleine tijd. Hij komt eraan. Nog maar even. En tot die tijd, gemeente. Tot die tijd worden we geroepen om er klaar voor te zijn. En worden we geroepen om de genadetijd die we nog van hem krijgen, om die te gebruiken om tot Gods eer te leven. Zul je het doen? Zult u het doen? leven tot Gods eer. Door heel dicht bij de Heer Jezus te blijven. Ja, dan komt u misschien alleen te staan. En dan vinden mensen u misschien een beetje apart. En dan wordt u een vreemdeling hier op aarde. Maar dan weet u wel dat u een ander thuis hebt. Een vaderhuis waar u straks naartoe mag. En dat uitzicht. En die hoop doet alle leed verzachten. En dat uitzicht, dat helpt ons om te leven tot zijn eer. Ja, want alles op aarde zal voorbij gaan. Waar u en ik ons soms ontzettend druk mee over maken, het is echt maar tijdelijk. Het gaat voorbij. Zegt Petrus ook, al het oude zal brandend vergaan. En dat zegt hij nu om ons bang te maken, maar om ons bij de les te houden. Zoek dus vooral de dingen die in de hemel zijn. Want dat blijft. En niet wat op de aarde is, want dat vergaat. En als u daarbij leeft, dat het oude vergaat en dat het nieuwe komt. Dan leef je anders. Dan leef je echt anders. Dan leef je gericht op de toekomst, gericht op God. En dan ga je je bezighouden met de dingen die er echt toe doen. Zoals dat lied dat ook zegt, hè. Want niets is hier blijvend. Niets is hier blijvend. Alles hoe mooi, het zal eenmaal vergaan. Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, ja, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Ja, dan ga je leven uit liefde tot Jezus, toch? Dan ga je leven uit zijn liefde voor jou. Dan ga je uitzien naar die toekomst, naar die belofte van Pasen. Want God zegt vanavond, mijn kind, als ik het beloof, dan doe ik het ook. Dus reken maar. Jezus komt eraan. En laat dat u tot troost zijn. Ja, dat is soms een troost. Vermengd met tranen vanwege vragen en vanwege twijfel. Dat is uitzien naar de heerlijkheid in een wereld vol ellende en vol oorlog. Dat is uitzien naar mijn zaligmaker. Soms in een leven vol zorgen. Maar hij komt eraan. En dan zal hij u tot zich nemen. Om dan voor eeuwig bij hem te blijven. Om dan eeuwig hem te loven, te prijzen. Gemeente, ik had al lang amen moeten zeggen, zie ik. Maar laat ik dit dan nog zeggen. Ik hoop zo van harte dat ik u en jou daar terug ga zien. En niet alleen ik hoop dat. Het is veel belangrijker. De Heere God hoopt dat ook. En daarom vertelde hij jou en vertelde hij u vanavond over zijn geduld, over zijn liefde. Over die toekomst. Zodat je er zin in krijgt. En zodat je eraan uit gaat zien. Straks eeuwig thuis bij de Vader. Alles wat je door de val kwijt was terug. God terug, elkaar terug, de liefde terug, de verlorenheid voorbij. Als dat geen evangelie is, gemeente, dan weet ik het niet meer. En daar word ik een beetje stil van die God. En vooral ontzettend blij. En dan zal ik haast een vreugdedansje gaan maken. De Bijbel noemt dat een rijdans. En ik weet wel, zijn we niet gewend in de kerk om dat te doen. Maar ik hoop maar dat u huppelend naar huis gaat. Zingend en jubelend vanwege die God. En vanwege zijn toekomst. Amen. Laten we samen de Here danken en hem ook bidden. Onze Vader, we kwamen naar de kerk om te geloven. Maar we waren in de kerk en het was werkelijk ongelooflijk. Heer, omdat u ons in het licht van uw vriendelijk aangezicht zet en ons laat zien hoeveel geduld u met ons heeft. En ons verzekert van die eeuwige heerlijkheid die wacht. Heer, hoe kunt u zo lang geduldig zijn? Wordt u het nooit moe? Moe om het weer te moeten zeggen. Moe omdat wij vaak vol zitten met vragen voor ongeloof. En zo met ons hart en hoofd vastzitten aan alles van deze wereld. Heren, daarom dank u dat u het evangelie van genade laat horen. En dichtbij komt met uw woord. Nee, niet op afstand blijft, maar ons aan uw hart wil drukken. Zodat doden de stem van de levende God horen en leven. Heren, dank u wel. En we bidden u, maak met het heerlijke evangelie van uw genade onze harten vol. Zodat we leven voor u. Want heren, dat lukt ons niet. We zitten zo vastgeroest aan de dingen van hier en nu. Aan het leven hier op aarde. En we maken ons er zo druk over, zelfs op uw dag in uw huis. Heren, wilt u ons dan losweken door dat genadige en genaderijke evangelie van u? Heren, zet ons hart in vuur en vlam en druk ons de verrekijker van uw woord in de handen, zodat we zien wat recht u doet. En heren, wilt u dan zorgen dat we ook op die manier leven? Getuigen van u, getuigen van die toekomst, dat we u volgen in plaats van de sociale media, van TikTok en Instagram. Maar dat we gericht zijn op u. Gericht zijn op uw toekomst. Heren, we bidden u ook voor elkaar. Voor hen die het moeilijk hebben. Die een weg door een weg gaan van moeite en verdriet. Uitzichtloos soms. Zo ontzettend vermoeiend. O Heren, geef dan uitzicht op u. Dat we daarbij mogen leven. Ik blijf de Heer verwachten. En geef ook blijde hoop voor de toekomst. Dat die hoop al het leed mag verzachten. Heren, dat bidden we u voor ons allemaal. We bidden u ook voor deze wereld. In het bijzonder in Oekraïne. Geef daar vrede. Heren, er is zoveel stuk gemaakt. O Heren, ontfermt u zich. Over al die mensen in nood. En Heren, tegelijkertijd bidden we ook voor al die andere plaatsen op deze wereld waar we nu minder aandacht voor hebben. Maar op welke manier dan ook lijden is, Heren, ontfermt u zich over deze wereld. We bidden u ook voor deze gemeente, hier in Brugge. Heren, wilt u haar weiden in de grazige weide van uw woord. Heren, wees daarom met de kerkraad, de predikant en hun gezinnen en met alle die een taak hebben in deze gemeente. Zegen hen en ons en stel hen alle tot een rijke zegen, tot eer van uw naam en tot uitbreiding van uw koninkrijk. En daar bidden wij u ook om. Om de komst van uw rijk. Heere Jezus, kom haastig. Maranatha. Lieve Vader, wij danken u voor uw evangelie. We danken u voor de ontmoeting rondom uw woord. We danken u daarvoor. Voor zoveel goedheid, voor zoveel liefde. Voor zoveel trouw over ons. En wilt u meegaan met alles wat we deze week moeten doen? Wijs ons de weg. Ook bij die dingen waar we tegenop zien. Geef ons kracht. Leid ons door uw geest. En doe ons uitzien naar uw komst. Ja, Heer onze God. Zo richten wij met vertrouwen al onze gebeden tot u. U die ons zo vaak meer schenkt dan wij bidden. En altijd meer geeft dan wij verdienen. Aan u komt alle eer toe, vandaag en alle dagen tot in uw koninkrijk, door Jezus Christus, onze Heere. Amen. Gemeente, onze slotzang is uit Psalm 73, waar we zingen over dat prachtige uitzicht in vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn. En dat uitzicht op God en op zijn toekomst vertaalt zich ook naar ons leven hier en nu. Dan gaan we leven in de zin van vers 13. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zal mijn hart? Wat zal mijn oog op aarde naast u toch lusten? We zingen Psalm 73, vers 12 en 13. Gemeente in de kerk en ook u thuis. Ga alle heen in vrede, in de verwachting van de toekomst van onze Heere, onder zijn zegende handen waar we om bidden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons weer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.